Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Met als thema stellen we de goede vragen. Ook zij die meeluisteren, van harte welkom. Onze voorganger is dominee Bart Gijsbertsen en het orgel wordt bespeeld door Ad de Hoop. De eerste collecte is voor de inwendige zendingsbond en voor de landelijke ecumene Hulp Migranten Nederland. En de tweede collecte is voor de kerk en eredienst en voor het algemene diaconale werk. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen. Vanavond om 7 uur is er in deze kerk een Taizé-viering en u bent ook daarvoor van harte uitgenodigd. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp in de naam van de eeuwige die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één. Liefhebben zul je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 77, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 2 en 3. Thank you. Dat waren al een hele hoop vragen in wat we zongen. Voor de derde keer komen we tegen Sidra Bo in de series die we hebben. Exodus 10, vers 1 tot Exodus 13, vers 16. Daarin zijn dan aan de orde de achtste, de negende en de tiende plaag. De sprinkhanen over Egypte, de duisternis over Egypte en tenslotte de nacht waarin de doodsengel van Gods wegen door het land gaat om iedere eerstgeborene te doden, zowel van mens als dier. In die nacht zal Israël worden bevrijd en het volk krijgt het voorschrift om dat altijd te gedenken door de viering van het Pesachfeest, waarvan Mozes de rituelen vaststelt. En de sidra eindigt met de zogenaamde lossing van de eerstgeborenen. Vanmiddag richt ik me met u op die laatste verse van de sidra. Daarna zullen we een paar versen lezen uit de Haftara. Dat hebben we nog niet eerder zo gedaan, denk ik. Maar bij elke sidra klinkt in de synagoge ook Haftara, een lezing uit de profeten. En elke sidra heeft zijn eigen Haftara. Voor Sidra Bo is dat Jeremia 46. Daar klinkt het profetenwoord over Egypte en over de farao, een woord dat voor het grotendeels alleen maar oordeel aankondigt. Die lezingen met elkaar, die zetten ons vanmiddag aan het denken over de verhouding tussen Israël en Egypte. Wat moeten we denken over de zware oordelen die over Egypte gaan? Is dat nu een manier om Israël te bevrijden? Kan het ook iets minder? En wat betekent het eigenlijk voor Israël om op zo'n manier bevrijd te worden? Dat gaat je toch niet in de koude kleren zitten? Welke rol speelt God hierin? Hoe gaat hij om met zijn volk? Hoe gaat hij om met Egypte? Hoe gaat hij dan om met ons? Het thema is heel helder. Het stellen van vragen, ook van de goede vragen. Onze aanvangstekst, Exodus 13, vers 15, uit de Narische Bijbel. Het gaat in dat gedeelte over de zogenaamde moederschootsplijter. Dat is ook geen alledaags Nederlands woord, maar het is een letterlijke vertaling uit het Hebreeuws. De moederschootsplijter, dat is degene die als eerste de moederschoot opent om geboren te worden. De tekst. En het is geweest dat farao hardnekkig weigerde om ons heen te zenden en dat de ene ombracht elke eersteling op het land van Egypte, van mensen eersteling tot dieren eersteling. Zodoende offer ik aan de ene elke moederschootspleiter van de mannetjes en elke eersteling van mijn zonen los ik in. Laten we bieden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer mogen zijn, in alle rust, in alle vrijheid. Dicht bij dat woord, het woord dat de Sabbat, afgelopen Sabbat ook, open lag bij uw volk. En verbonden met dat volk, daarin geworteld door uw Zoon, zijn wij hier om in een nieuwe poging om de woorden niet alleen te horen, maar ook te verstaan en ermee te leven in navolging van die ene eerstgeborene aan wie wij ons hart zijn kwijtgeraakt, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Hoor ons om zijnent wil. Amen. We lezen uit het Nieuwe Testament allereerst Romeinen 10, vers 12 tot 17. We zingen daarna lied 316, vers 1. 316, vers 1. Romeinen 10, vers 12 tot 17. Want, zegt Paulus, want er is geen verschil tussen Judeër en Helleen, tussen Jood en Heiden. Want hij is aller Heer, rijk jegens allen die hem aanroepen. Want al wie de naam van de Heer zal aanroepen, zal worden behouden. Hoe zouden ze dan iemand aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe zouden ze geloven in iemand van wie ze nooit hebben gehoord? Hoe zouden ze iets horen zonder iemand die predikt? Hoe zouden de predikers kunnen prediken als ze niet worden uitgezonden? Juist zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede dingen verkondigen. Nee, maar niet allen hebben gehoor gegeven aan de evangelieverkondiging. Want Jesaja zegt, Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoort? Dus, het geloven is uit horen. En het horen is door het woord van de Messias. Zometeen Psalm 76, daarvan zingen we vers 5 en 6. Psalm 76, vers 5 en 6. En nu dan de lezing uit de Tenach. Eerst Exodus 13, vers 11 tot 16, het slot dus van Sidra Bo. En zal het zo wezen dat de ene je doet komen in het land van de Kanaaniet, zoals hij heeft gezworen aan jou en aan je vaderen, en heeft hij het je gegeven? Doen oversteken zul je al wie de moederschoot splijt naar de ene. Van elke splijterworp van het vee die er voor u zal wezen, de mannetjes naar de ene. En elke moederschootspleiter van een ezel zul je inlossen met een lam. Als je hem niet inlost, zul je hem de nek breken. En elke eersteling van een mens bij je zonen zul je inlossen. En zal het wezen dat je zoon je morgen een vraag stelt en zegt, wat is dit? Zeg dan tot hem, met sterkte van hand heeft de ene ons uitgeleid uit Egypte, uit het slavenhuis. En het is geweest dat Farao hardnekkig weigerde om ons heen te zenden. En dat de ene ombracht elke eersteling op het land van Egypte, van mensen eersteling tot dieren eersteling. Zodoende offer ik aan de ene elke moederschootsplijter van de mannetjes en elke eersteling van mijn zonen los ik in. Wezen zal dat tot een teken op je hand en tot een band tussen je ogen, want met sterkte van hand heeft de ene ons uitgeleid uit Egypte. En dan twee versen uit Jeremia 46, vers 25 en 26. Jeremia 46. Gezegd heeft de ene, de omschaarde, de God van Israël: zie, ik doe bezoeking aan Amon uit No, over Farao en over Egypte, over haar goden en over haar koningen, over Farao en over wie zich veilig achten bij hem. Geven zal ik hen in de hand van wie op zoek zijn naar hun ziel, in de hand van Babels koning Nebuchadnezzar en in de hand van zijn dienaren. Maar na dat alles zullen zij wonen als vanouds, is de tijding van de ene. Met een paar prachtige zinnen uit een roman van David Grossman. En het gaat om de pogingen van Gods kant om in onze wereld zijn daden te stellen, om zijn aanwezigheid bekend te maken. Maar wat kun je vanuit een meer dimensionale werkelijkheid nu eigenlijk kwijt in onze driedimensionale werkelijkheid? En wat kun je kwijt aan heilige spirituele waarheden in het platte bestaan dat deze wereld vaak is? Hier het citaat. Want er zijn dingen die nooit helemaal tot aan het einde toe kunnen gebeuren. Ze zijn te geweldig om in onze wereld plaats te vinden. Ze proberen alleen te gebeuren. Ze proberen de grond van onze werkelijkheid, of die ze dragen kan. En meteen trekken ze zich weer terug, bang hun eigen volmaaktheid te verliezen in een aangetaste verwerkelijking. En daarna leven in onze levens die blanke plekken voort. Die geurige tekens, die verloren zilveren sporen van barrevoetse engelen, verstrooid tussen de reuze schreden die gaan over onze dagen en nachten. Einde citaat. Je zou wat Grossman hier probeert te omschrijven, de sporen van de Messias in ons bestaan kunnen noemen. Of signalen van het Koninkrijk der Hemelen. En hier en daar worden die sporen gezien, worden die signalen ook opgevangen. Er zijn mensen die bij bepaalde dingen, gebeurtenissen, ervaringen, als het ware even opkijken, omdat ze een hunch, een vermoeden krijgen van een andere werkelijkheid vlakbij die probeert door te dringen. Een soort aanwezigheid van een messiaanse wereld. Een stem die ons probeert te bereiken. Iets schitterends waar wij de hand niet op kunnen leggen, omdat het zich dan alweer teruggetrokken heeft. Mensen als Cornelis Heiko Miskotte, groot theoloog en gelovig mens in de vorige eeuw, proberen net als Grossman iets te zeggen over die grote werkelijkheid net buiten de onze. Waarom, zo schrijft Miskotte, waarom stellen mensen toch altijd weer vragen, ook de diepste vragen, naar oorsprong, naar zin en naar doel? En hij zegt, wij stellen vragen omdat het antwoord om ons heen hangt. En er is misschien wel geen grotere en schonere taak voor een ouder dan om je kinderen te helpen en te leren om vooral vragen te blijven stellen. Om altijd vragen te blijven stellen. Ook de diepste vragen. Om door te vragen deze werkelijkheid van ons open te houden voor die werkelijkheid aan de andere zijde. Om door te vragen gevoelig te blijven voor de blanke plekken, de geurige tekens, de zilveren sporen, de stem die ons roept, het antwoord dat om ons heen hangt. In 1988 verscheen op de Nederlandse markt het boek van Elie Wiesel, Tekenen van Uittocht. En hij heeft het daarin over de sederavond, de Pesachmaaltijd, die ook in Sidra Bo, de Sidra van vanmiddag, wordt beschreven en ingesteld. En Wiesel zegt, waar is die sederavond voor? Die is er om onze kinderen te leren, aan te sporen, vragen te stellen. Kan niet schelen welke vraag. Als ze maar vragen stellen. Want uiteindelijk hangen toch alle vragen aan elkaar. Zolang je maar door blijft vragen, kom je ook bij de diepste vragen. Waarvan het antwoord om ons heen hangt. De ergste vloek is misschien wel, zegt Elie Wiesel, als wij geen vragen stellen. En onze grootste zorg moet zijn hoe te handelen om het vragen niet te vergeten en het ook te blijven durven. Om ook de grote vragen niet te vergeten. Want dan gaapt de vergetelheid en dan raken we onze gevoeligheid kwijt voor de hogere dimensies die met hun wijsheid ons hart proberen te bereiken. Wij moeten vooral vragend door het leven gaan. Waarom? 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 En de vragen moeten luid en duidelijk gesteld worden, ten aanhoren van iedereen. Meneer de bedrijfsleider, meneer de president, wat is de ziel van uw bedrijf? Wat is de essentie? Wat is de ethiek? Waar is de bezieling? Papa, waarom komen al die vluchtelingen hier naartoe? Mama, waarom kiezen mensen nog steeds voor geweld? Waar komt alle haat in de wereld vandaan? Wie doet dat? Hoe komt dat? Hoe moet je eigenlijk reageren op haat? Waarom zijn zoveel mensen onverschillig als andere mensen lijden of bang zijn? Waarom handelen ze niet? Waarom, waarom, waarom? Vragen staat vrij, vragen moet. Zodat mensen moeten nadenken over antwoorden, over hun eigen leven. En nadenken over het grote antwoord dat in deze wereld een weg zoekt, een plek om te landen. En Elie Wiesel herinnert dan aan twee legenden. Antwoorden die hij zelf ooit kreeg op vragen die hij stelde op de sederavond. De ene legende. Volgens de Midrash zou Job een van de raadgevers van de farao zijn geweest. En toen farao zich afvroeg of hij het Joodse volk al dan niet moest laten gaan, zou Job hebben gezwegen. Volgens de Midrash heeft deze neutrale opstelling hem later zijn lijden berokkend. Want een neutrale houding is in zo'n situatie een misdaad. Als leven en dood, of zelfs maar het geluk van een gemeenschap van mensen, op het spel staan, heeft niemand het recht om afzijdig te blijven. Want als je kiest voor neutraliteit, voor niet reageren, voor geen vragen stellen, dan help je en dan sterk je de verdrukker in zijn rol ten opzichte van het slachtoffer. Dan laat je het maar gaan. De andere legende. Die speelt zich af bij de doortocht door de Rode Zee. Wanneer het volk Israël op het laatste moment wordt gered en de vervolgers verdrinken, dan beginnen de engelen in de hemel te zingen. Maar dan onderbreekt God ze met een vraag. Hoe kunnen jullie mij verheerlijken met zang, terwijl mijn schepselen verdrinken? Die vraag is retorisch en tegelijk een vermaan. Want het kan toch niet zo zijn dat je er plezier in hebt als Gods vijanden vergaan. Je kunt toch geen vreugde vinden in vernietiging? Hoe actueel, hè? Overigens, beide legenden in onze wereld. Hoeveel kwaad kan in deze wereld niet plaatsvinden omdat een meerderheid zijn mond houdt, geen luide vragen stelt? Hoe onverschillig en afzijdig blijven velen niet, zolang hun eigen leven maar lekker vredig doorgaat. De legenden die op de sederavond klinken, ze hebben, zegt Elie Wiesel, het volk Israël in de loop der eeuwen, hè, want elk jaar is die sederavond, ze hebben het volk zo beïnvloed. Diepgaand. Hij schrijft, ik heb Israël in de oorlog meegemaakt. En ik kan ervan getuigen, er bestond geen haat tegenover de vijandelijke soldaten. Er was wel de vastbesloten wil om te winnen. Maar haat was er niet. Zelfs niet toen het erom ging te vechten om te overleven. Einde citaat. Er zit geen plezier in vernietiging. Geweld is uiterst pijnlijk voor degene die het ondergaat. En het ondergraaft ook, voor je het weet, je eigen humaniteit. Ook de tegenstander, ook de vijand, is een schepsel van God. Ook de Palestijn, ook de Egyptenaar. En vergeet dat nooit. Neem dat mee in je leven. Waarmee jij het leven van je tegenstander tekent, daarmee teken je ook jezelf. Elke gedachte als van Eli Wiesel, dat zijn zilveren sporen. Dat zijn geurige tekens. Met zulke vragen en antwoorden komt bij ons iets binnen van die andere werkelijkheid. En hoe daar naar ons gekeken wordt en hoe wij handelen. Op het moment dat dan iets van die hogere spiritualiteit tot ons doordringt, leren wij zelf ook steeds meer anders kijken. Dan raken wij ook steeds, wij zelf, steeds meer daardoor beïnvloed. Dan vallen ons plotseling ook andere dingen op. Neem dit laatste stuk van Sidra Bo dat we samen hebben gelezen. Waarom heb ik niet eerder gezien wat daar toch echt staat en ik u heb voorgelezen? En uit wat voor werkelijkheid komt dit? Want wat hier staat, is toch eigenlijk voor een wereld als de onze een ongerijmdheid waar je niet bij kunt. Dit is niet van deze wereld. Hè? Denk je nou echt dat er vandaag de dag nog één Egyptenaar is die leidt aan het feit dat 3500 jaar geleden de eerstgeborenen van Egypte zijn gedood? Is er één Egyptenaar die daar vandaag de dag nog over nadenkt en kan zeggen dat dat zo van invloed is op zijn leven? En kijk dan naar Israël. Heeft God plezier beleefd aan het doden van de eerstgeborenen van Egypte? De vraag stellen is een beantwoorden. Integendeel dus. Wat heet? En daarom, tot op de dag van vandaag, 2016, 3500 jaar later, moeten de eerstgeborenen van Israël nog steeds worden gelost, worden vrijgekocht bij een rabbi, omdat toen, zo lang geleden, hun eerstgeborenen werden gespaard toen die van Egypte omkwamen. Geen enkel teken van vreugde dus om de vijand. Wel vreugde om de bevrijding die kwam. Maar niet over wat die bevrijding kostte. Vanaf nu, zo stelt God in Sidra Bo, zullen jullie je leven lang tot het eind der tijden elke moederschootsplijter, elke eerstgeborene, naar mij doen oversteken. Doden dus. Jullie zullen in alle eeuwigheid je eerstgeborenen nu kwijt zijn. Ze zijn van mij en ze horen in mijn wereld. Wat in Egypte één gebeurtenis was in de zee van de tijd, dat draagt het Joodse volk nog altijd met zich mee. Het verlies van die eerstgeborenen van Egypte betekent voor hen het verlies iedere keer van een eerstgeborene van henzelf. Wat de vijand al lang vergeten is, wat bij hem al geen moeite meer is, dat wordt in Israël al vragend elke sederavond levend gehouden. Wat geen Egyptenaar nog beïnvloedt, beïnvloedt het Joodse leven nog elke dag. Wij, met de verontwaardiging van onze wereld, klagen zo gemakkelijk God aan voor het geweld dat hij hanteert. Het is zo hypocriet. Want echt verontwaardigd zijn we niet eens. Het is alleen maar een manier vaak om ons van het verhaal af te maken en verder geen vragen meer te stellen. Ophouden met vragen, ja, dan kom je dus ook niet hierbij. En bij het geweld dat we zelf op deze aarde ontketenen, is zelfs de verontwaardiging verdwenen en stellen we geen enkele vraag meer van ja, ach ja, zo zijn wij, zo is de mens. Maar dit is Sidra Bo. En dit is wat er staat. Als een blanke plek, een zilveren spoor, een stem die ons roept. Het zal een teken zijn op je hand en een band tussen je ogen. Want met sterkte van hand heeft de ene ons uitgeleid uit Egypte. Nooit zullen jullie vergeten. Niet jullie bevrijding en niet wat die bevrijding gekost heeft. God die zich moest keren tegen zijn eigen schepsel. Ook al had hij daar als schepper alle recht toe. Maar het doet zeer en hij vergeet het niet. Hij houdt ook van de Egyptenaar. Het valt ook op in die haftara, die profetie van Jeremia. Maar bij Jesaja vind je dezelfde gedachte. Nee, dat speelt zich af in hele andere tijden. Dan zit je in ongeveer de 6e eeuw voor Christus. In die profetieën zijn de waarschuwingen aan Israël niet van de lucht. Israël heeft altijd gelegen tussen die twee grootmachten. In het noorden de Assyriërs, in het zuiden de Egyptenaren. Wat een kansloze plek eigenlijk om daar een volk te gaan bouwen. Wie bouwt er nou een huis op de snelweg? Wie kiest er nou een klein land wat tussen twee giganten in ligt en die elkaar iedere keer daar in een soort clash vinden of in elk geval er iedere keer doorheen trekken op zoek naar die ander? Bezoek Megiddo eens. Hè? Dat fort dat in de loop van, ik geloof, 7000 voor Christus tot 500 voor Christus 25 keer is opgebouwd en 26 keer is verwoest door al die machten die daar heen en weer trokken. Maar goed, Israël leeft daar nu één keer. En de koningen van Israël, dat zie je ook steeds natuurlijk in de schrift, die zijn dan voortdurend aan het schipperen van wat nou de handigste politiek is. Te schurken tegen de macht van Assyrië of juist de macht van Egypte te omhelzen voor de eigen veiligheid. En Jeremia leeft in zo'n periode dat Israël daar denkt zijn heil te moeten zoeken bij Egypte. Maar God houdt niet op Israël te vragen om alleen bij hem zijn heil te zoeken. Hij zegt, Assyrië en Egypte, waar hebben we het over? Vergeleken met mijn macht. Jullie kennen toch mijn macht? Heb ik jullie niet verlost uit Egypte? En dan klinken in Jeremia 46 de oordelen over Egypte. Moet die koning van Israël op dat moment ook goed horen. En hoe dat land, waar die koning van Israël zo op hoopt, hoe dat land vernietigend zal worden verslagen door de machten van het noorden. En de slag bij Carchemish, 605 voor Christus. Nou, die zal misschien bij een trotse Egyptenaar van vandaag nog een beetje steken. Maar midden in dat oordeel, ook weer dat zinnetje over Egypte. Nadat alles zullen zij wonen als van oud. De vernietiging van de vijand is niet totaal. Er is toekomst. En Jesaja ziet toekomst, een heerbaan van vrede tussen Assur, Israël en Egypte. En denk ook aan die tekst in Deuteronomium 23. Egyptenaren zul je respectvol behandelen, want je bent vreemdeling geweest in hun land. Je hebt daar mogen wonen. En wat het nageslacht betreft, vanaf de 3e generatie zullen Egyptische kinderen ook toegelaten worden tot de dienst aan JHWH. God houdt ook van de Egyptenaar. Vergeet dat niet. Ja, en dan ben ik, kan ook niet anders voor mij als christen, ook bij die speciale sederavond in Jeruzalem, waar vragen werden gesteld en legendes verkondigd, de sederavond van Jezus met zijn discipelen. En misschien werd die oude legende al verteld dat God geen vreugde heeft aan het wegnemen van het leven van de vijand. Dat een eerstgeborene in Egypte hem in principe even dierbaar is als een eerstgeborene in Israël. Dat de een ook niet beter is dan de ander. En op die sederavond klonk ook het woord dat toen al 1500 jaar werd levend gehouden, wat ook toen al geen Egyptenaar meer beïnvloedde, maar het Joodse volk. Elke dag de blanke plek, het zilveren spoor, de stem die roept. Het zal een teken zijn op je hand en een band tussen je ogen, want met sterkte van hand heeft de ene ons uitgeleid uit Egypte. Nooit zullen jullie vergeten. Niet jullie bevrijding en niet wat de bevrijding gekost heeft. God die zich moest keren tegen zijn eigen schepsel. Draag het verdriet om die Egyptische eerstgeborenen altijd met je mee. In de lossing van jullie eigen eerstgeborenen zal het jullie leven voor eeuwig tekenen. En dan de diepe en onvergetelijke indruk waarmee Jezus' discipelen sinds die sederavond hebben geleefd, dat Jezus toen op dat moment aangaf, net zoals die eerstgeborene van Egypte, zal ook deze eerstgeborene van Israël nu sterven. En daarmee verbond Jezus zich. Dus zowel met de lammeren van Israël, waardoor de eerstgeborenen van Israël werden gespaard, hij het lam God, als ook met de Egyptische eerstgeboren dieren en mensen die aan de doodsengel bezweken. Dus Jezus vereenzelvigt zich, zowel met de ellende van zijn eigen volk, dat zucht onder de machten van deze wereld, als ook met de ellende van de Egyptenaar, de Griek, de Gooi, de heidenen, die de macht van hun eigen donker maar niet te boven kunnen komen door elke Jood eindelijk in vrede te laten gaan en in vrede te ontmoeten. Dus in zijn sterven heeft Jezus zich fundamenteel verbonden, zowel met Jood als met Griek. Zodat Paulus in 1 Korinthe 5 terecht tegen zowel de Jood als tegen de heiden kan zeggen, ons paaslam is geslacht. En zo klinkt het dus ook tot ons. Nooit zullen jullie vergeten. Niet jullie bevrijding, jullie redding en ook niet wat die redding heeft gekost. God die zelfs zijn eigen eerstgeborene niet heeft gespaard, om ons maar voor altijd aan zich te verbinden en ons aan elkaar te verbinden. Draag het verdriet om en het lijden van die eerstgeborene altijd met je mee. Laat dat de blanke plek, het geurige teken, het zilveren spoor in je leven zijn. Het antwoord dat om je heen hangt bij alle vragen die je stelt. Dat wat het paaslam deed. Meer dan ooit zijn wij om zijnentwil verplicht om luid en duidelijk in deze wereld onze vragen te blijven stellen. Bij alle geweld, alle vijandschap, alle onverschilligheid en alle haat, alle technische en ontzielde benadering van mensen. Want ieder ander is een mens als jij. En tot de laatste dag zijn wij geroepen de last en de moeite van de ander met ons mee te dragen. Ook al zou die zelf zijn last of zijn moeite niet eens meer voelen. Maar wij vergeten niets uit het verleden. Wij gedenken het voor het aangezicht van God. En we leven met iedereen richting zijn toekomst. De toekomst. De Messiaanse vrede, waarvan wij hopelijk zelf inmiddels een zilveren spoor zijn. Een poging van God om via ons iets van zijn heil en zijn denken en zijn doen op aarde gestalte te geven. En de toekomst zal vrede zijn, want de Heere onze God is sterker dan alle machten, geloven wij met Israël. Amen. Dankjewel, Ad. Nog een vraag of een opmerking om mee te nemen? Ja? Ja. Ik heb geciteerd uit de roman van David Grossman. En die is ook verschenen op de Nederlandse markt, voor zover ik weet, onder de titel Zie, dubbele punt, liefde. Boven van 1986, die roman. Ja. We zijn overigens aan het nadenken met de voorbereidingsgroep van hoe we dit leermoment op een hele andere manier wellicht nog veel meer gestalte kunnen geven. Want ik ben altijd zo dat ik u vragen laat stellen en ik laat ze lekker liggen. Dan denk je van neem maar lekker mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms ook heel mooi kan zijn omdat er veel meer interactie is. Dan gaan we op de een of andere manier wel ruimte voor zoeken. Laten we eens kijken hoe dat gaat. Had jij diaconale voorbeden? Ja? Kijk.
De diaconie vraagt deze zondag en voor de komende week voorbeden Voor alle die het leven ervaren als een moeilijke last, door het hoge tempo bijvoorbeeld, en waarbij ze gebukt kunnen gaan onder een zwaar gevoel van verantwoordelijkheid, dat hun leven onderbroken mag worden en dat er tijd mag zijn voor bezinning, tijd voor ontspanning. En misschien kunnen wij daar iets aan bijdragen.
Dankjewel. Wij willen samen danken en bidden en we gebruiken responsie A. Laten we bidden. Vader God, in de eerste plaats willen we u danken voor alle goede gaven van u ontvangen. Wij danken u dat we mogen leven in een land waar nog orde, vrede en vrijheid is. Met de ernst van deze tijd en toenemende dreiging in de wereld voor ogen begrijpen we uw woord dat zegt: bid zonder ophouden. Gevouwen handen als sterkste wapen, gesloten ogen als teken van veiligheid, maar ook een mond om vragen te stellen. Heer, gebieder van ons leven, doe bij ons weg de geest van traagheid, de geest van neerslachtigheid en nietszeggend gepraat. Geef ons een geest van reinheid, schenk ons deemoed, geduld, liefde. Onze Heer en Koning, geef dat we onze eigen zonden zien en dat we niet over onze broeder en zuster oordelen. Zo bidden wij u samen. Onze samenleving, ook binnen de christelijke gemeente, kent zoveel gewonde mensen. Beschadigd in relaties, gedeukt door het leven, miskend door ouders, levend met chronische ziekten. Doe ons lijken op Jezus, bewogen met innerlijke ontferming en barmhartigheid, zoals de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Help ons tijd voor bezinning te nemen, tijd om vragen te stellen, tijd om te ontdekken het zilveren spoor. Schenk ons innerlijke rust en vrede, zo bidden we u samen. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u ons bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend, dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Mogen dit de troost en de kracht zijn van alle vervolgde christenen wereldwijd. De roep van allen die uw naam belijden wordt steeds luider: kom, Heer Jezus, kom. Mogen uw grote naam gezegend zijn en immer geprezen, geroemd en verheerlijkt, verhoogd en verheven. Mogen er veel vrede uit de hemel zijn, voor ons en heel Israël. Zo bidden we u samen. Gebeden die we in stilte naar u opzenden. De naam van de eerstgeborene die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst daarop veranderen kunt u uw gaven geven zoals wel werd afgekondigd. En we zingen zometeen tot slot lied 943, de versen 1, 2, 4 en 6. 943, vers 1, 2, 4 en 6. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.